De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Nederlandse missie in Uruzgan was de grootste sinds de Koreaoorlog in de jaren 50. Journalist Olof van Joden schreef er een boek over en vertelt samen met veteraan Ludy de Bos over die periode. Maar nu eerst, opnieuw dreigt een sombere winter vol coronazorgen.
Waar komen die besmettingen vandaan?
U kunt het niet uitleggen.
Nee.
Dan wordt het een probleem als u het niet
hebt. Ja, maar dat is het ook. En daarom is het ook zo spannend. Omdat je ziet waar we op afsteven. En dat is echt een zorginfarct.
Dat zei Diederik Gommers afgelopen week in de Friday Move. De Nederlandse coronasituatie is een soort medische Groundhog Day. We beleven steeds maar dezelfde storm. Maar ook landen om ons heen hebben het moeilijk met corona. Ik praat erover met Roel Cortinho, microbioloog en oud-directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Welkom, fijn je weer een keer in deze studio te zien. Waarom gaat het steeds mis?
Nou, ik denk dat het nu misgaat omdat er een nieuw type virus circuleert... waar het vaccin wel tegen beschermd wordt, betreft ernstige ziekte... maar minder goed tegen de verspreiding. En dat is een tegenvaller. Dat betekent dat mensen die gevaccineerd zijn... toch het virus kunnen oplopen en ook weer kunnen overdragen. Dat hoorde allemaal bij de scenario's, hoor. Maar dat is een tegenvaller.
Je hebt hier al een aantal keren uitgelegd dat elk virus eindeloos muteert. Dus ja, iedereen wist dat het kon gebeuren.
Nou ja, zeker. Maar je weet nooit in welke vorm dat precies gebeurt. Kijk, het is evolutionair ligt het voor de hand dat als een virus verandert... en het wordt besmettelijker, dan is het natuurlijk logisch... dat dat zich gemakkelijker gaat verspreiden. Er zijn ook mensen geweest die gezegd hebben... ja, het kan ook dodelijker worden. Dat is niet gebeurd, gelukkig. Dus dat is gewoon zo. En dat bewijst opnieuw dat we één wereld zijn. Want ja, dit is heel ver weg ontstaan. Maar binnen de vrij korte tijd heeft het de zaak overgenomen.
Nou, het gaat een beetje mis. In Nederland, iedereen geeft het ook toe. Maar dat geldt eigenlijk voor heel veel Europese landen.
Ja.
Heeft dat voornamelijk te maken met de tijd van het jaar, de winter? Is dat een factor?
Ja, ik denk wel dat dat een factor is. Het is de winter dat is bekend van alle luchtweginfecties. Ze worden makkelijker overgedragen omdat we meer binnen zitten. Dat scheelt natuurlijk een heleboel. En verder is het waarschijnlijk ook wel een kwestie van luchtvochtigheid... en de kou die een rol speelt. Ook dat is natuurlijk geen verrassing. En dat wisten we natuurlijk van tevoren dat zou gebeuren. Ja, en dan is het de vraag of je... Op een gegeven moment al die maatregelen moet afschalen. Dat is achteraf gezien, dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dat achteraf. Maar die belofte dat bijvoorbeeld simpelweg die mondkapjes bijvoorbeeld... ja, als je dat dan eerst is het ingevoerd en dan zei het RIVM... het werkt eigenlijk niet, nou ja, dat was het bewijs dat heel goed werkte... en ook belangrijk was als je het dan afschalt.
Sterker nog, The Guardian schrijft vandaag, geloof ik, dat het, ik meen... het allerbeste middel is dat we hebben.
Ja. Heel simpel en het bestaat al heel erg lang... En als je het dan afschaft, is het moeilijk om het weer in te voeren. Dat is eigenlijk het verschil. Een heleboel landen hebben dat natuurlijk niet gedaan. Nee. Die overigens ook moeilijk hebben, hoor.
Ja. Iedereen in Nederland heeft de kans gehad om 2 prikken te halen. 85% van de volwassen Nederlanders heeft gedaan. Maar als je de generatie van 12 tot 18 meetelt... en zeker nog jonger, dan komen we maar op 70%. En onder de kinderen is de besmetting op het ogenblik heel groot. Zit daar een belangrijk deel van het probleem. Ja, ze worden misschien zelf niet zo ziek, maar ze dragen het wel over.
Ja, nou ja, hoe hoger de vaccinatiecijfers, hoe beter dat is. Maar wat ik al zei, het beschermt nog steeds goed... ook wanneer je langer geleden bent ingeënt tegen ernstige ziekte... maar minder goed tegen de verspreiding. En dat is een tegenvaller. Daar kon natuurlijk niemand wat aan doen. Ja, die booster, dat is natuurlijk ook weer... dat is niet erg soepel gegaan, zou ik zeggen. Want 6 weken geleden of 8 weken geleden had de gezondheidsraad gezegd...
14 september, om precies te zijn. Ja, het is eigenlijk niet nodig.
Nee, het is eigenlijk niet nodig. Terwijl de meeste andere landen al zeiden, op basis van de gegevens, het is zeer waarschijnlijk wel nodig. Ja, en als je dan 6 weken later zegt van het is toch nodig, dan maakt dat natuurlijk ook niet zo'n sterke indruk. Nee. Dus ik was voor het eerst eigenlijk dat ik bij de gezondheidsraad dacht, jongens, wat doen jullie nou?
En wat is het antwoord?
Ja, ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben. Ik weet het echt niet. Ik denk dat ze, soms denk ik, er wordt te veel afgegaan op de Nederlandse gegevens. En niet op de internationale gegevens, die waren er toen al. Kijk, als excuus kan je zeggen dat niemand met zekerheid weet hoe dat zit met die bescherming. Maar er is natuurlijk ook wat wij noemen circumstantial evidence. Hè, van gegevens uit, ja, uit min of niet echt bewijs, maar min of meer uit de omgeving. En daar was natuurlijk toch wel voldoende aanwijzingen voor. En er waren ook voldoende studies. Ik vond het verbazingwekkend, laat ik het zo zeggen.
Ja, nou, dat is uit jouw mond apart. De andere landen, als je een beetje kijkt, Duitsland zegt, iedereen moet het maar, elke volwassene moet het hebben. Ja, ja. Het laatste advies hier is geloof ik uiteindelijk ook dat dat toch beter zou zijn. Niet alleen maar 60 plus en zwakkeren, maar eigenlijk gewoon maar iedereen.
Nou ja, kijk, wat mij verbaasde is dat je kan van dat advies van half september zeggen wat je wil, maar er stond wel een bereidje voor. Ja, en dan komt het begin november en dan kan je toch een week later weer beginnen, want dan is toch alles op.
Begin dan te spuiten.
Begin dan onmiddellijk. Ja. En dat gebeurt dus niet. En dan, dan is het verhaal dat je in januari weer gaat beginnen. En dat is natuurlijk geen goed, ook niet sterk. En dat is bij de vaccinatiecampagne, in het begin af aan, is dat natuurlijk een zwakte geweest, die hele logistiek. En ook een iemand die dat dan leidt en ook met gezag doet. Ja, dat is jammer dat wij dat niet hebben.
Nee, daar komen we direct nog even over te spreken. Hoe je dat dan aanpakt, want dat is een hele interessante. Even een paar organisatorische dingen. Je hebt in Nederland het Outbreak Management Team, waarvan ik af en toe de indruk heb dat ze nog weten wat outbreak is, nog iets van management en ook geen team zijn.
Nou, goed, dat laat ik voor jou rekening.
Mag je voor mij rekening houden? Maar toch, dan heb je het RIVM, daar weet jij alles van. De Gezondheidsraad, het kabinet. En die moeten allemaal komen tot een beleid. Is die constructie op zichzelf al niet verkeerd? Kun je niet zeggen, veel beter zeggen, ik wijs iemand, een wijze man of vrouw aan, in wie wij vertrouwen hebben, en die laat ik het doen. En de enige aan wie die verantwoordelijk is verschuldigd, is aan de regering en uiteindelijk aan het parlement, want dat is de baas.
Nou, dat denk ik niet. Omdat, kijk, aan de ene kant, er zijn altijd natuurlijk belangrijke inhoudelijke overwegingen, en die maakt het OMT. En dat is goed dat dat gebeurt. Vervolgens is het aan de politiek om de maatregelen te nemen, want het heeft veel maatschappelijke consequenties. Daar kun je natuurlijk van zeggen, ik wil iemand hebben die dat doet, maar het blijft een politieke verantwoordelijkheid, want er zijn maatschappelijke dingen die spelen, en dat moet je afwegen. Dus die constructie is op zich wel goed, zolang iedereen zich daaraan houdt. Ja. Want wat je ziet, is natuurlijk dat iedereen over die grenzen gaat. Ja, je ziet dat ook experts zich gaan uitspreken. Die zijn dan expert op een bepaald gebied. Zeg op het gebied van de kliniek of de intensive care. Maar die spreken zich uit over allerlei andere onderwerpen, waarvan ik dan denk, ja, maar daar zit je eigenlijk helemaal niet in. Dus dat geeft ontzettend veel verwarring.
Ja, je zei het, ik kom erop terug. Je zei een beetje sterke leider. Dat bedoelen we in de meest positieve zin van het woord.
Inspirerend, zou ik
weten. In Portugal hebben ze een generaal. Ja. En die heeft enorme invloed. Als die zijn mond open doet, dan luistert het hele volk. En los van de vraag of dat nou helemaal goed is, het werkt wel.
Ja, ik zou het geen sterke man noemen. Ik denk veel meer aan een inspirerend iemand die ook wel bevoegdheden heeft. Kijk, van begin af aan is hier het ministerie heeft gekozen voor het inschakelen van adviseurs, maar het wel zelf in de hand houden. En ja, ik heb het al eerder gezegd, het ministerie van Volksgezondheid is in feite een beleidsministerie en geen uitvoerder. Dan zullen ze langzamerhand wel wat geleerd hebben, hoor. Dat de schade schande word je wijs. Maar dat had veel beter, had sterker gekund. En dat zie je bij dit soort dingen. Want je hebt inderdaad constructief, inspirerend leiderschap.
Ik heb ook even gekeken naar mijn andere woonplaats, New York.
Ja.
daar heeft de leiding is daar in handen van Bill de Blasio, een zeer impopulaire burgemeester, die aan het einde van zijn termijn is, dus treedt ook binnenkort af. Maar die heeft wel die rol gekozen, met het gevolg dat op dit moment in de stad, hè, 30% van de kinderen van 5 tot 11 zijn gevaccineerd, 80% in de leeftijd van 12 tot 17, 87% van iedereen van 18 en hoog. En er zijn alleen in de openbare ziekenhuizen alleen al in New York 9000 IC-units. Is dit nou een goed voorbeeld van een goede aanpak? Van iemand die zegt, ik druk iedereen even opzij en ik leg alleen maar verantwoording af aan de gemeenteraad, want ik ben burgemeester, maar ik ga even mijn gang nu.
Ja, ik denk dat, weet je kunt niet zeggen, want in Amerika zijn ook een heleboel gebieden waar het heel erg slecht gaat.
In dus, Texas geloof ik maar 33%, ja, in Noord-Dakota nog niet. Precies. Ja, dat weet ik. Maar New York City is een mooi voorbeeld.
Ja, maar het punt is, het is aan de ene kant een kwestie van leiderschap, zeker, maar het is ook een kwestie van hoe zit de maatschappij in elkaar. En die is natuurlijk, die is hier echt heel erg anders, met een grote betekenis van individuele vrijheid en die solidariteit, die andere kant van, we zijn ook verantwoordelijk voor de anderen, dat is in de loop van de tijd, denk ik, ik ben geen socioloog, maar lijkt afgenomen te zijn. Ja, dat soort dingen speelt ook een rol. Het is een samenspel van factoren. En ik denk niet dat je één ding kunt zeggen, daar ligt het aan. Het virus stelt ons steeds voor verrassingen, dat is waar. En al die factoren samen maken, ja, hoe goed doen we het?
Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Roel Coutinho, microbioloog en oud-directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook in de studio, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
Geert-Jan,
je bent een rondje langs Europa gaan maken met de verschillende maatregelen. Oostenrijk bijvoorbeeld heeft een lockdown ingesteld voor ongevaccineerden. Wat zie je nog meer?
Nou, ik kan je gelijk het laatste nieuws geven over Oostenrijk. Dat wordt een volledige lockdown in een aantal deelstaten. Bijvoorbeeld Salzburg. Want daar hebben ze door dat het blijkbaar niet goed genoeg is. En het ook nog eens tot heel veel discussie in de maatschappij leidt. En ze hebben echt iets nodig. En ze trekken nu aan de allerzwaarste noodrem. Dit zou ook nog wel eens wat voor Europa kunnen betekenen. Want er zijn grenzen. Bijvoorbeeld met Beieren, met Duitsland. En daar wordt later vandaag meer over bekend. Ja, staat Schengen hiermee wederom onder druk, zoals dat vorig jaar bij die eerste lockdown ineens op het spel werd gezet? Dat is een hele grote vraag voor Europa, want anderhalf jaar lang hebben we eigenlijk niet met elkaar gediscussieerd over, willen we dat nog een keer en onder welke voorwaarden?
Ja. Worden beslissingen van overheden in het algemeen dan misschien, zo als je door Europa kijkt, domweg geslikt?
Dat is deels afwachten voor deze golf. En ik ben ook wel benieuwd hoe meneer Coutinho daarnaar kijkt. Maar en deels afwachten omdat bijvoorbeeld in België gaat nu een soort thuiswerkplicht in werking. Dan moet je 4 of 5 dagen in de week echt in je kantoortje thuis zitten. Nou, benieuwd of de Belgen zich daaraan houden. Die hebben natuurlijk ook die mondkapjes nu weer heel ver doorgevoerd. Hetzelfde voor de Fransen. Het schijnt dat ze dat daar redelijk accepteren. Maar goed, in België zeggen ze ook, ja, ongevaccineerd zorgpersoneel, zouden we op termijn mogen ontslaan. Hoe wordt die discussie dan gevoerd? Want ik heb begrepen dat in een land als Roemenië, ik maak het rondje even, waar de zorg volledig is geïmplodeerd. Die was ook corrupt en bar en bar slecht, maar die is nu helemaal kapot gegaan. Ja, daar krijgt men dat er niet door, een vaccinatieplicht onder zorgpersoneel. Dus dan oppert de regering dat ook niet. Je hebt allerlei factoren. Meneer Coutinho roept het al. Volksaard, communicatie, draagvlak, autoriteiten, solidariteit. En dat zie je in al die landen een rol spelen.
Ja, geef eens een voorbeeld van een land waarvan je zegt, nou, daar wordt het echt heel anders, die discussie heel anders gevoerd dan in Nederland.
Ik denk bijvoorbeeld Italië.
Ja, dat wou ik net zeggen, want ik ken Italië ook wel goed. Ik ben er regelmatig. En daar valt het echt op hoeveel, hoe weinig verzet er is tegen de maatregelen. Het is ook wel verzet, maar veel minder. En hoe strak ze zich houden aan de eisen. Als je daar gaat eten, dan word je echt altijd gecontroleerd en wordt er ook gevraagd naar je adres. Nou, ik ben echt geen restaurant- of caféganger, maar het is me al 2 keer overkomen dat ik dan denk, god, niemand controleert dit. Nee. En dan vraag je wat en zeggen ze, nou nee, we geloven het wel. En dan denk ik, ja, dat is toch wel heel erg raar.
Ja, ik heb begrepen dat waar wij in Nederland, wij burgers eigenlijk wensen dat het kabinet naar ons luistert om vervolgens dus een nieuw coronabeleid te implementeren voor de korte termijn, om daarna weer te mogelen over, we willen een inloopuurtje voor de horeca, ja, ga weg. Dat in Italië Daar volgen ze vrij trouw de lijn van Mario Draghi. En daarna kijken ze, want het zijn Italianen, nou, waar kunnen we nog een beetje aan morrelen? Maar als er autoriteit en gezag is, dan wordt het opgevolgd.
Ja, ja. Ik was net in Frankrijk, daar geldt een beetje hetzelfde. Maar ik vind Italië en Frankrijk allebei iets meer het karakter hebben. Ja, het is het foute woord, maar toch meer iets meer een politiestaat dan bijvoorbeeld in ons zeer liberale Nederland, waar gezag toch altijd met een korreltje zout wordt.
Volgens mij hoor je van alle andere Europeanen dat qua handhaving, dat in Nederland ongekend is.
Ja, ik heb namelijk nooit iets gemerkt in Italië van handhaving, hoor. Echt niet. Nee, dus okay. Ik ben echt nergens gecontroleerd. Alleen
in Italië
de politie. Nee, de politie of zo. Ja. Helemaal niet. Dus nee. Het is toch opvallend. Ik vind het heel opvallend. En een politiestaat is Italië echt helemaal niet. En met heel veel dingen houden ze zich helemaal niet aan het gezag, hoor.
Dat nee, maar we hebben het niet over belastingen, maar over volksgezondheid. Geert-Jan, hoe staat de Europese Commissie nou in deze hele kwestie?
Ja, die voelen zich weer voor het blok gezet. Parlement ook. Want alle lidstaten, ik zei het net al, mogelijk staat Schengen wederom onder druk. Alle lidstaten doen maar wat. Iedereen probeert zelf weer het wiel uit te vinden, weinig naar elkaar te kijken. En de Europese Commissie zal toch iets moeten met die QR-code. Die is ooit bedacht als reisbewijs. Wilde Griekenland dat we weer op vakantie zouden gaan. Nou, nu kom je eigenlijk nergens meer binnen zonder QR-code. Ja. Dat is echt een magische tool geworden. En de Europese Commissie gaat nu toch waarschijnlijk moet gaan controleren en toetsen of lidstaten zich hiermee ook aan de wet houden. Want het is echt een verregaande maatregel. En is er wel een wettelijke basis om overal, voor alles, bijvoorbeeld een QR-code in te voeren? Er zijn Europarlementariërs die dat wagen te betwijfelen.
Ja, 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 dat is waar. Nog één ding. Vanaf 15 december moet iedereen die naar Frankrijk gaat ook een booster hebben gehad. Dat is ook weer.
Ja, voor 65-plussers,
ja,
toch?
Nou ja, dat is bijna iedereen. Ja.
Het is toch een enorme lappendeken. En ik vraag me dus ter afronding heel erg af of meneer Coutinho dat weet, dat paniekvoetbal, want zo komt het op mij over. Is dat nou normaal bij een pandemie? Of zou je ook kunnen stellen, we hadden toch een deel van dit beleid van tevoren met elkaar al kunnen uittekenen?
Ik vind het geen paniekvoetbal. Het is meer dat je echt de worsteling ziet van een politiek die een aantal onprettige maatregelen eigenlijk moet nemen, waarvan ze weten dat er weerstand is. En hoe doe je dat dan? Dat is het hele lastige. Ja, en daar moet je dan dus, wat ik al zeg, inspirerend leiderschap voor hebben. En dat is heel erg moeilijk. Maar dat is waar het om gaat in een crisis. Ja, er is natuurlijk niet één antwoord. Maar wat van begin af aan is gezegd door iedere deskundige is, het is niet te voorspellen hoe het verloopt. Het kan heel makkelijk gaan, het kan heel moeilijk gaan. En daar moet je je op voorbereiden. En daar moet je met je maatregelen dus ook rekening mee houden. Dus niet te veel beloftes doen.
Nee. Geert-Jan, heel snel nog even. Heb je één of twee voorbeelden van landen waarvan je zegt, kijk, daar moeten we naar kijken, die doen het goed?
Ik denk dat het interessant is om bijvoorbeeld naar Zweden te kijken. Want daar gaan ze die QR-code nu pas voor een klein deel doorvoeren, omdat ze daar wel, voor zover ik dat goed ben geïnformeerd dan, wel goed met elkaar bediscussieerd hebben, ook in de politiek, van is het nodig? Daar wordt natuurlijk breder gekeken.
Van meet af aan hebben die geen coronabeleid gevoerd, hè? Die hebben alleen tegen de mensen gezegd, kijk een beetje uit, en dat was het dan.
Ja, maar er is wel heel veel waarde gehecht aan andere vrijheden. En ik denk, en daar ben ik ook heel benieuwd naar, dat elders in Europa dat aspect best wel wat meer op tafel zou mogen liggen.
Ja, dankjewel. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast die Geert-Jan maakt samen met Europa-correspondent Stefan de Vries. Roel, we hadden het er al over. In Nederland ligt het opleggen van maatregelen moeilijk, gevoelig. Moeten we daar toch iets strenger in worden?
Ja,
met alle respect voor de democratie. Ik bedoel dit helemaal niet. Ik verzet me helemaal niet tegen mensen die ergens tegen zijn, maar toch.
Ja, het is een afweging tussen, de individuele vrijheid is iets wat we allemaal willen en wat ook heel belangrijk is. Daar staat tegenover de vraag van, ja, hoe solidair ben je met anderen? En in Nederland ligt dat buitengewoon lastig, dat is wel duidelijk. Ja. En ik ga daar ook geen oordeel over geven, maar het is iets wat heel duidelijk hier speelt. Ja, en dan bijvoorbeeld bij die vaccinaties. Dat het nu dus door bepaalde landen wordt gezegd, als je in de zorg werkt, moet je gevaccineerd zijn. Dat is natuurlijk een hele redelijke eis. Ja. Dat is ook niet de eerste keer dat gebeurt. En mensen denken dat. Maar we hebben al heel lang de hepatitis B-vaccinatie voor iedereen met snijdende beroepen. Ja. En dat was omdat die dat kunnen overdragen op hun patiënten. En dat is op een gegeven moment ingevoerd. Dat is al heel lang geleden. Daar is nauwelijks verzet tegen geweest. Want iedereen realiseerde zich dat dat heel erg redelijk was. Dus het verbaast mij soms, dat verzet verbaast mij werkelijk. Ja.
Ja. Nog even, we hadden het, je had het al even over de booster. Laten we nog even 2 minuutjes, dan zijn we alweer de tijd helaas. Maar die komt er dus nu wel aan.
Ja.
De Britten doen het ook voor 50-minners.
Ja.
Het is jou ook een raadsel waarom ze niet meteen zijn begonnen op het moment dat het besluit was genomen.
Ja, ik had gedacht dat toen het advies van de gezondheidsraad kwam, en dat is inmiddels ook alweer 3 weken geleden, dan weet je van als ministerie van tevoren wat eraan komt, want dat weten ze.
Ja.
Dan moet je volgende week eigenlijk meteen beginnen. Dat maakt een veel sterkere indruk. Dat is niet gebeurd. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar de GGD hebben het zo druk, maar dat maakt het natuurlijk niet heel stevig.
Maar je kunt ook zeggen, en dat is dan een hele cynische, als je dit zoiets gaat uitstellen, kost het mensenlevens uiteindelijk.
Nou, dat valt gelukkig mee, omdat de kans dat je heel ernstig ziek wordt is ook na een volledige vaccinatie natuurlijk klein. Maar het speelt een rol. Ja. De Israëlische gegevens laten zien, daar zijn ze heel snel begonnen met die booster.
Augustus al, ja.
Ja, en daar is het enorm gedaald. Dus dat is indrukwekkend. Het is natuurlijk ook een ander klimaat. Maar goed, het is wetenschappelijk lastig, omdat er dingen zijn, er zijn tegengestelde gegevens. Maar tegelijkertijd is het zo dat er zijn geen redenen om het niet te doen. Er zijn helemaal geen bijwerkingen enzovoort. Dus nogmaals, ik verbaasd over het feit dat we eerst niet gezegd hebben dat het niet nodig was, en dat het daar nu zo lang geduurd heeft voordat het gestart is.
En dan toch weer moeten wachten, uiteindelijk, want nu is ceremonieel de eerste ontvanger, ja, een meneer van ergens in de 80.
Dat is heel mooi.
Ja, ja, dat was een mooi fotootje met Hugo de Jonge op de achtergrond. Ja, ik vind dat prachtig hoor, gaat het niet om.
Ja.
Maar ik denk, ja, wij willen ook. We zitten hier met z'n drieën, we willen allemaal die booster wel.
Ja, ik denk dat de cijfers laten zien, de gegevens laten zien, dat voor 60-plus het ook echt zinvol en nodig is. Voor onder de 60-plus zijn er meer verschillende meningen. Maar er zijn geen bijwerkingen, dus wat is er tegen?
Precies. Je hebt tenslotte in dit programma al eens uitgelegd dat een virus, als het er eenmaal is, nooit meer verdwijnt. En we hebben toen gesproken over, die vraag stelde ik, bestaat de Spaanse griep nog? En bestaat de pest nog? En jouw antwoord was, ja zeker, die bestaan nog.
Ja, maar hier ligt het echt anders dan bij de pest, hoor. Maar dit virus, dat blijft. En dat gaat niet meer weg. De vraag is vooral van, ja, wat gaat het doen in de komende tijd? En hoe gaat het veranderen? Ja, en met welke verrassingen worden we nog geconfronteerd? Want dat weten we niet.
Nee, maar ligt het in de lijn ter verwachting om te zeggen, nou ja, net als de griepprik zul je hier voorlopig hele tijd jaarlijks ook wel een prik voor een booster.
Ja, of het jaarlijks nodig is, weet ik niet. Maar dat het regelmatig zal moeten gebeuren is zeer waarschijnlijk. Ja, dat is zeer waarschijnlijk.
Ja. Oké. Roel Cortinho, microbioloog, oud-directeur van het Centrum Infectieziekten van het Rijksinstituut voor Milieu.
Volksgezondheid en Milieu.
Volksgezondheid en Milieu. Heel hartelijk dank voor je komst.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
De Nederlandse militaire missie in het Afghaanse Uruzgan behoorde tot de grootste missies van ons land na de Tweede Wereldoorlog. Een missie die politiek zeer gevoelig lag.
Jammer dat dit kabinet ermee ophoudt. Ik denk dat we op een heleboel punten goed hebben samengewerkt, maar dat dit een onoverbrugbaar verschil was. Daar waar wij echt beloofd hadden dat we nog één keer in Uruzgan zouden blijven. En die optie wilden wij dus uitsluiten. En dat bleek niet mogelijk te zijn. Dus dat was onoverbrugbaar, helaas.
Zei toenmalig minister van Ontwikkelingszaken Bert Koenders. Voor de politiek moest de nadruk liggen op wederopbouw, maar in werkelijkheid werd er vooral gevochten tegen een vijand die lang niet altijd zichtbaar was. Ik praat erover met Olof van Jolen, defensieverslaggever van de Telegraaf en co-auteur van het boek Schaduwoorlog Oeruzgan. Kolonel Ludy de Vos diende in Oeruzgan en deelde zijn ervaring in dat boek ook. Hij is hier. Welkom, heren, allebei.
Dankjewel.
Ludy, welkom. Goedemiddag. Wij hebben elkaar al eerder in dit programma mogen ontmoeten. Olof, je bent volledig in die missie gedoken samen met Sylvan Schoonhoven. Jullie hebben alle hoofdrolspelers kunnen spreken. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen en wilde iedereen met je praten?
Nou ja, laten we zeggen, we zijn begonnen met research in eerste instantie rondom de slag om Chora. Dat is een project wat niet de eindstreep gehaald heeft, omdat de juristen bij het departement daar niet zo'n goed idee vonden. Chora is natuurlijk nog onderwerp van een rechtszaak op dit moment. Maar laten we zeggen, al pratende dachten we toen van, het is zonde om dat te laten lopen, laten we naar de hele missie kijken. En eigenlijk die bereidwilligheid van mensen om mee te werken, ja, die is helemaal niet zo moeilijk. Eigenlijk heel veel mensen die daar gediend hebben, die willen graag hun verhaal vertellen.
Ja, Chora, voor de duidelijkheid, was één slag.
Ja.
Die nogal omstreden was. Er is veel over te doen. Er is het laatste woord niet over gezegd. Maar je hebt dus een beeld geschetst eigenlijk van de hele missie Oeruzgan. Ik neem aan dat het je als journalist niet zo verschrikkelijk veel kan schelen, maar is Defensie blij met dit boek?
Ja, het is een beetje hoe je Defensie definieert. Wellicht dat er wat ambtenaren zijn op het departement die niet zo blij zijn. Maar laten we zeggen, in de militaire hoek heb ik alleen maar hele enthousiaste reacties gehoord. Het boek is gepresenteerd aan de commandant landstrijdkrachten, generaal Martin Wijnen. Ja, en die had een prachtige toespraak afgelopen vrijdag. Alleen maar positief enthousiast. En sinds vrijdag hebben we ook heel veel positieve reacties gekregen van militairen. Ja. En het boek gaat over hen, dus dat lijkt me een goed teken.
Ja. Ludy de Vos, jij was in 2008 commandant van de battlegroup daar, maar je bent eigenlijk jaren betrokken geweest bij deze hele missie Oeruzgan. Wat was jouw rol?
Ik was eenheid van een luchtmobiel bataljon, zoals dat heet. Een 600 mannen en vrouwen die trainen om, als het gevaarlijk wordt, om op pad te gaan en te helpen om de samenleving diensten te bewijzen. En ik heb vanaf eind 2005 mensen gereed gemaakt om naar Oeruzgan te gaan. In 2006 zijn de eerste gegaan. En dat heeft eigenlijk geduurd tot eind 2008, begin 2009. Dus voortdurend mensen uitgezonden. Voortdurend ook daarmee natuurlijk contact gehad en ook regelmatig daar geweest. En in 2008 mocht ik met de hele eenheid, als laten we zeggen, kers op de slagroom of kers op het toetje, maar met de hele eenheid nog een keer op pad. Nou, dat was best wel een uitdagende job.
Luchtmobiel wil dat zeggen met Apache-helikopters en al dat soort dingen? Dat is dan
ja, de 11e Luchtmobiele Brigade beschikt over luchtcapaciteit en grondcapaciteit, helikopters, mannen die op de grond optreden, een hele combinatie van de twee.
Ja, Olof, de titel, Schaduwoorlog, waar komt die vandaan?
Ja, die is eigenlijk tweeledig. Schaduwoorlog vooral omdat het een gevecht was wat daar werd geleverd tegen een vijand die, als hij had aangevallen, daarna meteen weer verdween vaak of opging in de bevolking. Anders dan wat wij gewend zijn, waren dit geen militairen in uniform, maar gewoon Afghanen in normale Afghaanse kleding die niet te onderscheiden waren van een boer. Die ook vaak nog de Kalashnikov op zijn rug heeft. Dus zeg het maar wie het is. Ja. En de tweede lading die eraan zit, is dat het ook een, met name toen we begonnen te researchen en mensen begonnen te spreken, dat we zagen hoe groot die kloof was tussen het Haagse en het militaire, waardoor er eigenlijk ook vanaf begin af aan spanning heeft gestaan op de uitvoering van die missie. En dat ook dus een smeulend conflict is geweest.
Ja, Ludy, een onzichtbare vijand. Ik denk dan, ja, ik ben er ook geweest, dus ik heb het ook met eigen ogen gezien. Dat is nu eenmaal het kenmerk van wat dan heet een asymmetrische oorlog, of een oorlog tegen guerrilla's, hoe je het maar noemt. Dat zijn mensen die kun je nergens in herkennen. Hoe omschreven jullie de tegenstander?
Omdat het zo complex was, noemden wij het ook opposing military forces. Ja. De tegenstander zoals die benoemd wordt, zag er in de praktijk op de grond vaak heel erg anders uit. De tegenstander zoals die werd benoemd, de tegenstanders van het gezag van Karzai, bleken in de praktijk heel moeilijk identificeerbaar. En waarbij we ook regelmatig de vraag hadden of degene die als vijand werd geduid ook wel je vijand was. Het kon ook een boze boer zijn. Het kon ook iemand zijn waar je die boos was omdat we de opiumoogst hadden vernietigd.
Ja.
Dus wat als tegenstander werd beschreven, ja, dat was in de praktijk, zag dat er soms heel erg anders uit.
En bovendien, je komt meteen in een ingewikkelde spagaat, denk ik dan, omdat een tegenstander van de zittende regering, dat was toen Karzai, niet noodzakelijkerwijs onze tegenstander hoeft te zijn.
Ja, dat is correct. En daar komt ook bij dat er in het gebied waar wij werkten al meer dan 13 verschillende stammen waren. Afghanistan kent zo'n 300 tot 350 stammen en volkeren. Ja, en die hebben over van alles met elkaar, zijn ze het oneens. En juist dan in de weg zit, terwijl zij ruzie aan het maken zijn, kan het ook best zijn dat het een effect was van de ruzies die ze onderling met elkaar hadden.
En allemaal in hun eigen taal. En ze verstaan elkaar vaak niet.
Ook dat.
Ja.
En ja, wij zeiden altijd, om aan te sluiten bij Olaf, dat als je op 50 meter afstand, dat ze dan nog niet op je beginnen te schieten, dan weet je dat het niet de vijand is.
Oké, met welk idee ging je erheen?
Ja, kijk, als je als militair naar een gebied gaat, weet je dat het niet veilig is. Anders word je niet gestuurd. Dus wij wisten dat als we daarheen zouden gaan, dat het niet was om alleen maar politietaken uit te voeren. Dus wij waren voorbereid op, op spannende scenario's. Ook op spannend optreden.
Ja.
En we hadden ook de middelen daarvoor bij. Dus ja, we wisten dat we, om het land veilig te maken, dat we ook zouden moeten, dat het ook waarschijnlijk was, of aannemelijk, dat we ook zouden moeten vechten.
Ja. Dus ja, dat woord, dat kwam toen steeds. Is het nou een vechtmissie of niet? Maar wat jou betreft was dat in elk geval gedeeltelijk van meet af aan duidelijk.
Ja, het is allebei waar. Als je een land opbouwt, weet je dat je dat langs verschillende lijnen doet. Je probeert zo snel mogelijk weer een goede vorm van bestuur te creëren. Je probeert ook de economie te stimuleren. En als het nodig is, moet je soms op bepaalde plaatsen moet je ook de veiligheid bevechten. Ja, dat horen mensen niet graag, maar zo zit nou eenmaal een krijgsmacht in elkaar.
Olaf, op dat moment, in elk geval in het politieke klimaat wat er toen heerste, wilden wij in Nederland dat woord oorlog eigenlijk niet horen. Hè? Daar komt het op neer. Maar het was het wel, of was het het niet? Hoe ben jij bij dit project daar?
Nou, ik ben zelf al journalistiek heel lang betrokken bij Afghanistan. Ik ben er zelf ook geweest. Ik heb de verslaggeving gedaan in de periode 2005-2008 daar.
Dus Uruzgan dus.
Ja, Uruzgan. Ja. Dus ik heb dat toen allemaal meegekregen. Ja. Laten we zeggen, voor iedereen die een klein beetje dieper keek toen dan de oppervlakkigheden, was dat gewoon duidelijk. Als je alleen al de weekoverzichten van Defensie las, dan stonden daar termen in als vuurcontact. Weet je, het zijn allemaal hele mooie, neutrale termen. Maar als je een beetje beter leest, dan zie je daar gewoon van, ja, er is een eenheid die heeft heel hard gevochten. Dus dat het anders was dan wat het grote publiek dacht, dat wist ik toen al wel. Maar nu we zoveel mensen gesproken hebben, zie je pas hoe anders het is.
Ja, we gaan erop door, maar even ook dat andere beeld, Olof, dat wij graag wilden zien, of dat de maatschappij op dat moment graag wilde zien. Heb je dat ook gevonden in je research en het zoeken in het verhaal?
Ja, exact. Ja, nee, natuurlijk. Want je hoort van heel veel, zelfs militairen, met name de manschappen, gingen toch weg met dat dominante beeld van, nou ja, we gaan daar opbouwen, we gaan daar iets goeds doen, we gaan waterputten slaan, we gaan scholen bouwen. Dat frame was zo sterk geworden. Ja, hoe kwam dat? Omdat destijds er goedkeuring moest komen van de PvdA. De PvdA was heel bang voor een vechtmissie. Die was bang om meegesleurd te worden in Operation Enduring Freedom, waar de Amerikanen mee actief waren in Afghanistan. Dus wat was de manier om hun politieke steun te krijgen? Dat was door te zeggen, ja, we gaan daar wederop bouwen. Natuurlijk een partij die traditioneel voor ontwikkelingssamenwerking is. Het is letterlijk zelfs in een scriptie van over de Mirjam Grandia, die volgens mij ook bij jullie te gast
zeker,
is geweest.
Zeker, die is hier te gast geweest. Samen
die heeft Rudy gehoord van, ja, Ben Bot, die zei, ja, er moet een wederopbouwsausje overheen om het goedgekeurd te krijgen. Maar we wisten eigenlijk ook al dat het een beetje onzin was. Nou ja, dat is politiek.
En dat beeld is bevestigd. Hoe kijk jij hier naar, Ludie? Dat begrip oorlog, we hadden het er net al over, was, ja, jij bent ook een Srebrenica geweest. Je hebt zo gezegd je mijlen gemaakt. Maar kon jij een behoorlijke inschatting maken van wat daar allemaal zou gaan gebeuren?
Ja, dat kon ik. Maar dat komt ook omdat ik vanaf begin af aan, toen we de missie uitrolden en in 2005 de voorbereiding voor Uruzgan begonnen, zoals ik zei, ik al eenheden mee mocht sturen. Dus ik heb van begin aan de ontwikkelingen kunnen zien. Ik heb ook de plannen gezien, zoals het gemaakt werd voor de Deployment Task Force. met de eerste club die het gebied in is gegaan, heb ik mensen mee gehad. Dus dan zie je wat er in het gebied zelf gebeurt. Je ziet ook dat het opbouwen wat we ook daadwerkelijk als doel hadden, verschillende dimensies had. En je zag ook dat in het begin de risico's kleiner leken te zijn, omdat de mensen ook afwachtend waren wat we zouden komen brengen. Maar naarmate we wat steviger grip op het gebied kregen, zag je ook dat er ook wat meer, nou, een serieuze weerstand en tegenstand begon te komen. En toen ik zelf in 2008 kwam, hadden we de jaren 2007 en 2006 natuurlijk al achter de rug. En toen was er al heel hard gevochten in gebieden als Derawood. Was de slag om Chora was al geweest. Dus we hadden al gezien dat in ieder geval een aantal van de Afghaanse volkeren wat minder enthousiast waren over de deelname van buitenlandse troepen op hun grondgebied.
Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gasten zijn Olof van Jolen, defensieverslaggever van Telegraaf en co-auteur van het boek Schaduwoorlog Oeroeskan, en kolonel Ludie de Vos, die daar diende. Olof, er werd ons dus een ander beeld voorgeschoteld van uw missie. In werkelijkheid was het iets anders. Ik heb zelf ook meegemaakt dat ik ging daar kijken naar een legeroefening, en dat bleken helemaal niet, dat waren geen gewone soldaten, maar officieren. Dus ik werd gewoon misleid. En toen ik naar een echte legeroefening ging kijken, toen dacht ik, er bestaat hier helemaal geen leger. Van dat soort dingen, die dingen die het Afghaanse leger heeft volgens mij niet of nauwelijks bestaan. Dat soort dingen. Hoe heb jij, jij mag hoor, Ludie, kom maar zo naartoe, maar hoe zag jij dat?
Toen ik daar ter plekken was, heb ik wel met eigen ogen toegezien van, zo, het is inderdaad heel heftig. Het is heel complex. Ik ben zelf een week of drie voor de slag om Chora daar geweest. En wij spreken, de ochtend begon met het feit dat er werden daar wapens uitgedeeld aan lokale troepen die getraind waren. Ze waren er dus wel. Waarbij een shy boy van de commandant die in ongenade was gevallen, het eerste wat hij deed was zelfmoord plegen met een wapen wat hij net uitgedeeld had gekregen. Ja, als je dan de chaos ziet die er allemaal speelt, dan besef je van, dit is ongelooflijk veel meer complexer dan het beeld wat gepresteerd
wordt. Nee, maar dat bedoel ik ook. Er waren wel mannen met geweren, alleen het was geen krijgsmacht.
Nou ja, het lastige was natuurlijk dat en dat is een beetje het hele probleem met Afghanistan geweest. Er is geredeneerd in het opbouwen vanuit onze maatschappij, ons model, waarbij je dus na het zegt van, we hebben één centrale krijgsmacht, die is centraal aangestuurd volgens een bepaalde hiërarchie. De verdediging en laten we zeggen de handhaving van regels, orde en gezag in Afghanistan loopt veel meer lokaal met milities. Alleen vanuit Den Haag werd aangegeven, je mag niet samenwerken met lokale milities, terwijl had je daar stabiliteit willen creëren, dan waren die lokale milities eigenlijk veel logischer geweest. Dus wat gebeurde er op een gegeven moment? Die lokale milities werden voor een deel gebombardeerd tot, nou ja, dit is toch eigenlijk een officiële krijgsmacht. Je noemt ze anders en dan kan je toch wat met ze doen. Maar goed, dat was natuurlijk een hele onhandige situatie, want dat daadwerkelijke Afghaanse regeringsleger, dat was er wel, maar dat was zeker in de Nederlandse periode, dat was veel te weinig. Er waren te weinig mensen. En bijvoorbeeld rondom Chora wat speelde, dat op een gegeven moment dat de regeringstroepen zeiden, ja, sorry, maar hier hebben we even niet zo zin in, hier gaan we niet aan meedoen. Ja, dan heb je dus een heel groot probleem wanneer de hele strategie gebaseerd is op een aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid regeringsmilitairen.
Ja, maar Ludie, dit is een prachtig voorbeeld, maar je kan ook zeggen, nu zie je het verschil. En misschien is dat ook wel een beetje de kern van waar we over praten. Wij gingen daarheen met een bepaalde missie, en die ontstond uit 9-11. Dus het terrorisme moest daar worden opgeruimd, en daarna moest orde op zaken komen. Wat betreft de Taliban. Maar dat was ons beeld. Het was misschien helemaal niet het beeld van de mensen daar.
Ik kijk natuurlijk in de periode 2008, toen ik zelf commandant daar was en verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de veiligheid. In onze periode was er een heel goed Afghaans leger. Ook wat langer getraind. De 4e Afghaanse ANA-brigade, African National Army, dus het Afghaanse leger. En bij alles wat wij deden, namen we de Afghanen mee. En bij alles wat we deden, gingen ze voorop.
Ja, maar totdat je weg was, toen waren ze er niet meer.
Ja, ik denk dat we dat op een andere manier moeten bekijken. Wij hebben het vertrouwen in onze samenleving, alhoewel je dat nu in deze COVID-periode misschien wat minder ziet worden. Maar daarom zijn wij bereid om als krijgsmacht ook ingezet te worden voor die samenleving. In Afghanistan was er wel veel minder vertrouwen in de regering Ghani. Op het moment dat je een corrupte regering hebt, dan snap ik heel goed dat de 300.000 opgeleide Afghaanse militairen niet willen sneuvelen voor een regering die corrupt is. Zo zitten de volkeren in Afghanistan in elkaar.
Ja. Nee, maar dat is toch de vraag die ik bedoelde. Wij hadden een beeld van wat we daar moesten doen. Maar de werkelijkheid was anders. Die was zoals jij hem beschrijft. En klaarblijkelijk heb je die klik dan kunnen maken.
Ja, in 2008 was dat nog niet zo. Was er veel meer geloof nog in de regering van Karzai. Toen waren we nog niet, was het nog niet zover dat dat helemaal was afgegleden. En dat zagen we ook terug. Op het moment dat wij de Afghaanse Nationale Leger meenamen, waren er een heleboel plaatsen waar ze gewoon welkom waren. En waar ze ook voorop gingen het maken van contact met de bevolking. En ook zorgen dat we met de burgemeesters goede contacten hadden. Er waren shura's, raden waarmee we uiteindelijk ook hielpen om het bestuur op te bouwen. Ik moet wel zeggen dat het in de jaren daarna langzamerhand steeds afgleed. Maar dat had vooral alles te maken met de geloofwaardigheid of het gevoel wat men had bij de regering in Kabul.
Ja.
Wat vooral ver weg was.
Het lastige, die vraag is eigenlijk voor jullie allebei, is dat door de framing van destijds we in elk geval in Nederland niet precies wisten wat er aan de hand was. In de werkelijkheid was anders dan we dachten. Dat heeft toen de veteranen terugkwamen, waaronder jij, Ludie, dus jij kunt dat misschien beter vertellen dan wie dan ook, niet goed begrepen. Dus heel veel mensen die de aansluiting tussen wat er in werkelijkheid was gebeurd en wat jullie hadden meegemaakt en de voorstellingen die wij nog steeds hadden, dat sloot niet op elkaar aan. Dus eerst even, Olaf, ben jij op zoek geweest naar, ik zal maar zeggen, de mentale kant van dit geheel?
Ja, we hebben er natuurlijk wel bij stilgestaan, maar we wilden ook niet dat beeld al te zeer uit zijn verband trekken. Hè. Kijk, er is een substantieel issue als het gaat om mensen die blijvende psychologische schade hebben opgelopen, daar psychische schade hebben opgelopen. Tegelijkertijd, het leeuwendeel van de mensen, daar gaat het prima mee. Hè.
Ik bedoel niet alleen de veteranen zelf, ik bedoel ook het gebrek aan aansluiting van wat zij hadden meegemaakt, los van hun de vraag of ze emotionele problemen daarmee hadden. En de gewone Nederlandse bevolking waar ze daarna weer mee werden geconfronteerd.
Ja, maar ik denk dat dat onbegrip, dat niet snappen wat mensen doen, ja, dat bijna standaard is voor de meeste militairen versus de gewone maatschappij in Nederland. Je ziet gewoon dat in Nederland, anders dan bijvoorbeeld in de VS, dat die krijgsmacht zo ver is afkomen te staan van de gemiddelde burger, die heeft geen idee wat militairen doen of wat hun rol is, en dus ook niet wat ze meemaken. Dat is bijna een soort geaccepteerd feit, denk ik, voor de meeste militairen.
Ja, is dat zo, Ludie? Is dat een geaccepteerd feit? Of zeg jij, dat zit mij toch dwars?
Nou, ik ga nu iets heel controversieels zeggen. Eigenlijk, of misschien juist niet controversieels, eigenlijk hadden we misschien het boek van Olaf en van Sylvan eerder moeten hebben.
Ja.
Het boek maakt duidelijk hoe wij als militairen in een missie wat we meemaken. En in Nederland zijn we heel goed in het spreken, in het praten over anderen. Maar het is zoveel verstandiger om die anderen eens te vragen van hoe zij zaken beleven. En dat boek doet dat. Het boek vraagt aan ons, vertel hoe je zaken hebt ervaren. Vertel hoe het was, hoe de spanningen waren, hoe de politieke wil in de realiteit van alle dag in de operatie er echt anders kan uitzien. Daarom is het boek zo belangrijk. En hadden we het eigenlijk een aantal jaren eerder misschien wel moeten hebben. En daarom zijn we er ook als veteranen best blij mee, heel blij mee dat zo'n boek er is.
En je kunt zeggen, de veteranen zijn daardoor tekort gekomen. Die hebben, als ik het woord mag gebruiken, niet de erkenning meteen gekregen die ze zouden verdienen. En tegelijkertijd is ook de gewone bevolking tekort gekomen, want die wist niet wat jullie hadden gedaan en meegemaakt.
Ik denk dat er verschil zit tussen de erkenning van de militairen, want die is de laatste jaren eigenlijk wel hoger dan ooit. De twijfel over de missie, die is lang in Nederland aanwezig geweest. En het is altijd moeilijk uit te leggen waarom je voor de veiligheid in ons land heel ver weggaat om daar dan, jezelf in te zetten.
Nou ja, artikel 96 van de grondwet, zegt we hebben een krijgsmacht voor de verdediging van het vaderland en om de internationale rechtsorde te helpen handhaven. Dus.
Dat klopt, maar we weten allebei dat de discussies over het nut en de noodzaak van inzet in ver weg al heel erg oud is. En we heel veel voorbeelden kunnen noemen waarop dat Nederlands-Indië, Korea, Srebrenica, Bosnië. We kunnen heel veel voorbeelden noemen dat er steeds discussies vonden over de nut en de noodzaak. En gelukkig dat we soms wel de bereidheid hebben om in de wereld ook te helpen om het beter te maken.
Goed, maar dat het in de grondwet staat en dus af en toe gebeurt, dat hoort ook bij een democratie.
Zeker.
Ja, ik denk dat er een soort structurele misvatting is onder politici, dat Nederlanders tegen oorlog zijn of tegen het toepassen van geweld. Het interessante is dat eigenlijk ik die geluiden, de inschatting van heel veel ministers, ik heb dat ook met de vorige paar ministers ook wel besproken, zeg van ja, maar weet je, ik denk dat mensen er helemaal geen moeite mee hebben dat je die mensen daarheen stuurt, omdat iedereen wel snapt, of zou moeten snappen, dat als je grondtroepen stuurt of je stuurt F-16's ergens heen, dat die daar niet heen gaan om een politieagentje te spelen en een vingertje op te steken. Nee, die gaan daarheen om te vechten. Waar mensen moeite mee hebben, is met het idee dat ze, ja, dat ze bedonderd worden. Dat ze een ander verhaal verteld wordt dan wat het daadwerkelijk is.
Dus, om het heel makkelijk te maken, als van meet af aan was gezegd, we doen een beroep op artikel 96 van de grondwet. Dit is een missie ter handhaving van de internationale rechtsorde, dan was het beter geaccepteerd of makkelijker geaccepteerd?
Ik denk het wel, want je hebt destijds ook echt bizarre momenten gehad. Er zijn op een gegeven moment beelden vrijgekomen van een defensiecameraman. Die zijn via de NOS uitgezonden. En toen zeiden mensen plotseling, oh, maar ze zijn daar echt aan het vechten.
Ja. En dus, wat krijgen we nou?
Terwijl het was niet zo dat daarna iedereen zei van laten we ophouden met die missie. Net zo goed als het ook niet gebeurd is dat er een enorme maatschappelijke discussie ontstaan is toen mensen begonnen te sneuvelen. Dat werd ook geaccepteerd. Ja. Dus volgens mij is dat een soort rare inschatting van we willen daar niet aan meedoen. Nee, volgens mij wel. Alleen dan moet je gewoon het goed uitleggen en eerlijk zijn wat je gaat doen.
Ja, nou goed, in Amerika noemen ze dat clean war en it doesn't exist, zeggen ze dan.
Misschien is het inderdaad de utopie wat we hebben.
Oké, ten slotte, Ludy. Het boek is gesloten. We zijn 10 jaar nadat Nederland er wegging, maar iedereen is nu weg. Wat is jouw les, als je zegt, les die je kunt trekken uit wat er allemaal is gebeurd, wat jullie allemaal hebben gedaan, waartoe je bereid was om op te offeren, enzovoort?
Ja, dat is best wel een lastige vraag. De les die ik... Ik nam natuurlijk al lessen mee vanuit Srebrenica toen ik die kant op ging. Dus ik was al eerder in een conflict geweest wat erg ingewikkeld was. Ja, de belangrijkste les die ik zou hebben is van... luister naar ons, ook als we in de missie zijn. En vertel ons niet alleen hoe het politiek beleefd wordt, maar luister ook naar hetgene wat wij meemaken. Ik denk dat we daar wel steeds beter in slagen, maar dat is wel heel erg belangrijk. En praat niet alleen over militairen, praat ook met militairen. Dan begrijp je beter als Nederland hoe uiteindelijk ook de reële werkelijkheid eruit ziet.
Waarvan akte? Dankjewel, Olof van Jolen, defensieverslaggever van de Telegraaf en co-auteur van het boek Schaduwoorlog Oeruzgan. En kolonel Ludy de Vos, die diende in Afghanistan. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.